Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is maandag, dag 229 van de invasie. Een dag die begon met grootschalige Russische raketaanvallen op Oekraïnse steden door het hele land. Met als gevolg veel burgerslachtoffers. En vanavond, op het moment dat we spreken, begreep ik, zit zo'n 20% van het land zonder stroom. Vergelding, heeft Poetin gezegd, voor het opblazen van de Krimbrug.
Ja. Zwarte dag hoor. Het is allemaal heel. Je moet je voorstellen, alle grote steden, dat zijn er wel 10, zijn allemaal geraakt. We hadden zondag al gezien dat al die culturele instellingen verwoest werden in Kiev en omstreken. Ook belachelijk natuurlijk. En verder probeerden ze dus de elektriciteitscentrales uit te schakelen en andere sleutelindustrieën. Geen enkel militair doel is geraakt, terwijl dus Poetin dat zelf wel beweert, dat hij erg veel militaire doelen heeft geraakt. En er zijn 3 kruisraketten vanuit de Zwarte Zee geschoten, door het Moldovaanse luchtruim gevlogen. Hm. Die zijn er natuurlijk kwaad over. Hè? Hm. En de experts zeggen dat dit verder geen militaire impact heeft, omdat dus de Oekraïnse krijgsmacht hier zelf geen last van heeft. Maar het is gewoon afschuwelijk als je daar.
Nou, het is gewoon klassiek terreurbewordement, Aart-Jan.
Dat is gewoon vreselijk. Echt
ja,
vreselijk.
Dit is natuurlijk gewoon wat je doet als je geen andere middelen meer hebt. En als je het op de grond in Oekraïne niet echt meer weet te redden, dan ga je dit soort dingen doen. En dan probeer je gewoon het moreel te breken van de tegenstander. Moet daarvoor dienen terreurbombardementen. Ja. De grote vraag is alleen natuurlijk of het veel uit gaat halen.
Ja, dat is toch, dat is toch niet kansrijk?
Dat lijkt mij ook niet. Kijk, een terreurbombardement kan werken als laatste zetje om te capituleren. Dat gebeurde in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Japan met de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima. Ja, dat land Japan zat toch al op de drempel van capitulatie. Nou ja, dan is dit het laatste zetje wat je kan geven. Maar Oekraïne is helemaal niet. Staat helemaal niet op de drempel van capitulatie. Nee. En het Westen zal zeker hierdoor niet verder worden afgeschrikt. Ik denk eerlijk gezegd dat het contraproductief is.
Maar waarom doet hij dit dan? Hoe moet je dit dan
begrijpen? Nou ja, omdat hij geen andere opties meer heeft. Kijk, we hebben natuurlijk geconstateerd al tijden geleden van wat voor opties heb je nou eigenlijk als het allemaal misgaat? Nou, dan kun je horizontaal escaleren. Dan kun je dus zeg maar operaties uitvoeren à la Nord Stream 1 en 2. Hoewel nog steeds niet 100% zeker is dat Rusland erachter zit. Je kunt dat soort operaties uitvoeren ook verder in het Westen. En als die oorlog verbreedt, dan zal dat ook zeker gaan gebeuren. Je kunt terreurbombardementen uitvoeren. Nou, dat is nu gebeurd. En zo zijn er nog wat van die mogelijkheden die je kunt doen. En dit doe je als je verder niet zoveel klaar kunt maken op de grond. En dan krijg je een situatie van, als we dan toch ten onder moeten gaan, dan gaan we ten onder in een nog veel grotere slagpartij. En die creëren we zelf. Dat is horizontale escalatie.
Nou, maar je kan die raketten toch ook gewoon op een militair doel richten? Is dat niet veel zinniger voor Poetin?
Nee, want dat is heel erg lastig, want die zijn vaak gehard en die zijn mobiel. Dus hoe zou je die willen raken? Daar moet je hele goede inlichting over hebben. Die hebben ze kennelijk ook niet. Ja. En een stad die kan je niet makkelijk verplaatsen. Dus dan ga je dat doen. En die hele kritische infrastructuur, zoals elektriciteitscentrales, die had je 3 of misschien wel 30 jaar geleden ook al in kaart kunnen brengen. Dus dit is het makkelijkste.
En weet je, Poetin heeft er dus bij gezegd, hè, van ik doe dit als retaliatie voor het gedonde met die Krimbrug. En als jullie doorgaan, dan ga ik het nog een keer doen. Voor hem is het dus een soort afschrikking. Hè? Ja. En wat ik vind de reacties intern ook heel interessant. Hè? Medvedev is een soort hoofdhavik, zou je kunnen zeggen. En die zegt dan doodvrolijk, ik vind het nog steeds niet genoeg. We moeten gewoon het hele regime in Kiev ontmantelen. Dus dat kan je totaal niet meer serieus te nemen.
Hè? Ja, maar ik denk dat het eerlijk. Ik weet niet wat jij ervan denkt. Over jullie eigenlijk, Hugo en Aart-Jan. Ik, ik, ik denk dat dit het moreel absoluut niet breekt. Ik denk dat hierdoor de vechtlust alleen maar toeneemt.
Zeker, dat denk ik dus ook. Nou, Kadyrov is natuurlijk hartstikke blij. Eindelijk actie, hè?
Ja.
Maar er gebeurt nog iets anders. Dat lees ik nou in NRC Handelsblad, een stuk van Eva Kukier. Van Poetin was een soort persconferentie. Je legt allemaal uit waarom hij dat gedaan heeft. Hè. En op het moment dat hij dus het woord... Poetin geeft dan het woord aan Shoigu. En toen werd de live-verbinding verbroken. En in plaats daarvan liet de speciale vertegenwoordiger van het Russische Defensieministerie, Igor Konashenkov, in een separate briefing weten dat alle geplande doelen waren gehaald in Oekraïne. Nog Poetin, nog Konashenkov repte met een woord over de Oekraïnse burgerslachtoffers. Nou, laat mij ik interpreteer dat dus dat die positie van Shoigu nog minder is geworden. Hè? Dat hier is gewoon. Die grijpt. Niks gebeurt zomaar in Rusland, volgens mij. Denk je?
Nee. Nee, dat denk ik ook. Maar goed, sowieso is ieders positie minder geworden. Hè. We hebben natuurlijk nu ook net weer gezien dat voor de negende keer de commandant is gewisseld. Ja. Ja, ik bedoel, dat is nou ook niet echt een teken van kracht. Hè. Die Dornikov, waar we allemaal over hebben gesproken, de slachter van Syrië, die is inmiddels weer weggegaan. En die Shurokivin... heet hij, geloof ik, ja.
Dat is ook een slachter.
Die wordt juist gekozen omdat het een slachter is. Dus ik heb het ook niet meer helemaal door wat daar gebeurt. Maar dit is inderdaad wel buitengewoon merkwaardig. En deze man heeft geen deuk in een pakje boter kunnen slaan. Omdat tijdens een commando in het zuiden. Hè, dus ja, aan alle kanten zit het gewoon fout.
Ja.
Ja, dan krijg je, nou ja, nogmaals jongens, dan krijg je gewoon dit soort terreurbombardementen.
Zou het ook kunnen dat je dit misschien meer moet zien als een reactie op Poetins interne problemen? Steeds openlijker kritiek van die nationalistische hardcore types. Die willen gewoon actie zien, wraak, ijzervreters. Het helpt allemaal misschien niet zo heel veel met de oorlog zelf voor Poetin. Maar het geeft een beetje een beeld van daadkracht of zo.
Ja. Ik denk dat het helemaal klopt hier gewoon. Ja. En jongens, wat interessant is, India en China hebben beide direct gereageerd met groot afgrijzen. Dus dat zet zich dus door, hè? Dat India en China dit helemaal niet leuk vinden. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor de.
Nee,
voor
en het is ook voor het Westen is het in die zin, ja, geloof het of niet, maar dat is echt pervers, goed nieuws. De afschuw hierover is zo groot dat het echt lastig wordt om nu het Westen uit elkaar te spelen.
Ja.
En dat betekent dus gewoon dat mensen ook bereid zijn om, laten we zeggen, toch inderdaad de verwarming een gaatje kouder te zetten om olie en gas te sparen. Mm. Dit soort perverse effecten, die gaan nu optreden, dat moet je wel realiseren.
Ja, ja. Duitsland
grote
gaat...
vraag. Ja, sorry Arend-Jan.
Duitsland heeft nu direct gezegd van wij leveren de eerste van de vier IRIS-T Air Defense Systems.
Ja.
En dat hebben ze ook heel hard nodig, Oekraïne. Hè?
Ze hebben al bijna, volgens mij, meer dan de helft van de door Rusland afgevuurde raketten van vandaag hebben ze uit de lucht geschoten. Dat is toch ook best een goed resultaat.
Ja, maar er hoeft er maar één door te komen. Je hebt onvoorstelbare schade. Kijk, zoals het werkt met dit soort luchtverdedigingssystemen, je kunt ze ook overweldigen. Dat is het hele punt van luchtverdediging. Als je maar voldoende raketten afvuurt, dan komen ze er altijd wel doorheen. En dat is gewoon ook de bedoeling. Dus ja het is mooi dat de helft is tegengehouden, maar de helft is niet tegengehouden. En die heeft die enorme schade aangericht. En dat wisten natuurlijk de Russen ook wel, dat de helft zou worden tegengehouden. Dus die schieten twee keer zoveel raketten af.
En Amerika ook weer een nieuw pakket van 600 miljoen, als ik me niet vergis. En Macron heeft ook gezegd, ik ga weer wat doen. En ook gebeld met Zelensky. Dus in zekere zin bereikt Poetin hiermee dus het tegenovergestelde.
Ja, absoluut. Absoluut.
Maar de winter in Kiev en omstreken zal niet leuk zijn.
Nee.
Dat zal echt niet leuk zijn.
Misschien toch nog even over die grote vraag gesproken die ik eerder wilde opwerpen. Waarom is er nou geen nucleaire respons? Hè? Ik zie ook op Twitter alle strategen die zijn van mening dat er nu ook nucleair moet worden vergolden. Ja, dat ga je natuurlijk niet doen. Hè? Dus je hebt in ieder geval nog een hele hoop stappen tot nucleair. En als het goed is, als het volgens het boekje verloopt, en tot nu toe verloopt het nog volgens het boekje, ook met deze aanvallen, dan zou je pas nucleair gaan vergelden als Oekraïne in staat is om echt heel erg significante stukken terrein te winnen in de bezette gebieden. Want dat betekent dat je geen andere keus meer hebt dan met kernwapens die opmars tot staan te brengen. Want als je, als je dat nu al doet, dan heb je die optie niet meer. Dus ik denk dat dat zeer sterk gekoppeld gaat worden aan het succes van de opmars van Oekraïne zelf in de bezette gebieden.
Ja, dat kan heel goed waar zijn wat je zegt. Ik zat zelf te denken, de Russen hebben direct die aanslag op die Krimbrug hebben ze gedownplayed. Hè? Ook Peskov, weet je nog?
Ja.
Nou ja, we kunnen het gelijk weer repareren, is niks aan de hand.
Is geen nucleaire respons waard. Peskov, de regeringswoorden worden duidelijk gezegd.
Heeft hij direct gezegd. Het zou ook kunnen, maar het is pure speculatie, dat de Russen zelf ook wel weten dat een nucleaire respons ook geen fluit oplevert. Hè? Militair niet, je kent het lijstje wel, wat het allemaal betekent. En dat we misschien wat minder bang voor hoeven te zijn voor een kernwapen. Maar goed, dat weet je dus nooit.
Nee, maar zo kan je het niet zeggen. Het past tot nu toe, alle respons die we nu zien, past wel in het scenario wat wij eigenlijk feitelijk ook al weken geleden hebben beschreven. En ook met die oplopende escalatieladder van wat je allemaal nog zou kunnen doen. Het is misschien wel handig dat bijvoorbeeld het Westen, zeker als het Westen hier nu verder bij betrokken raakt, toch eens even heel goed gaat nadenken hoe ze hun eigen vitale infrastructuur gaan beschermen. Daar moet je nu wel rekening mee gaan houden dat uiteindelijk daar ook op een of andere aanval op kunnen komen, à la Nord Stream. À la de Nord Stream pijpleidingen.
Ja, mag ik nog een heel iets zeggen over die EU-leiders in Praag vrijdag?
Tuurlijk.
Over de energiecrisis? Dat is toch wel, ik vind dat zo interessant, jongens. Dus grote oneenigheid, dus nog lang geen consensus. Hè?
Nee. Dus het gaat over het prijsplafond voor gas,
prijsplafond.
Exact. Ja. Een flinke groep landen willen prijsplafond voor de aankoop van al het gas. Maar ja, dan gaat natuurlijk het gas voor een hogere prijs door naar China. Hè? Macron wil de ontkoppeling van de elektriciteitsprijzen en gas. Die heeft natuurlijk kerncentrales. Hè? Rutte is opeens positiever over gezamenlijke inkoop van het gas. En Polen heeft Duitsland keihard aangevallen. Luister eens, jullie hebben een megasteunpakket gedaan voor de Duitse bedrijven. Dat kunnen wij niet. Niemand kan dat imiteren. En daarmee is dus het level playing field weg op de interne markt.
Ja.
Nou, Scholz zegt dan natuurlijk van ja, maar niemand is erbij gebaat als de Duitse economie instort. Zeker onze handelspartners niet. Nou, verder werd er opgemerkt, er is nog steeds geen doorbraak, jongens, met Noorwegen en met Algerije. Dus ik wilde toch even opmerken, dat gaat nog niet zo lekker. En dit had natuurlijk een soort demonstratie moeten worden van EU-eenheid natuurlijk. Hè? Dat was natuurlijk leuk geweest.
Maar als je prijsplafonds gaat inrichten, dan zul je dus ook op een of andere manier landen als India en China uiteindelijk mee moeten krijgen. Het hangt er een beetje vanaf welke tactiek je gaat kiezen daarin. Als je subsidies gaat geven aan bedrijven en burgers om de gestegen kosten te compenseren, is dat natuurlijk niet nodig. Maar op het moment dat je echt een cap erop zet en dat je tegen handelaren zegt van je mag de olie en gas niet voor boven een bepaalde prijs gaan verhogen, ja, dan wordt het een heel ander verhaal. En dan moet je ineens de rest van de wereld ook mee zien te krijgen.
En de kans dat je India en China meekrijgt, dat staat in alle stukken, is vrij
klein.
Ja,
dat is niet nieuw. Ja, die is heel klein. Ja, dat is heel klein. Klein. Ja.
Hey, mag ik nog eventjes terug naar de brug? Want dit is de eerste keer dat we elkaar spreken sinds die explosie daar op zaterdag. Ja. Natuurlijk een enorme klap voor het prestige van Poetin, die hem daar feestelijk met een vrachtwagen zelf heeft geopend.
Ja.
Is het ook militair van betekenis? Heeft Oekraïne hier ook iets aan in de oorlog?
Een beetje.
Een beetje. Dat zeggen de experts. Experts zeggen dat nog niet significant, want vrachtwagens kunnen er even niet over, maar de trein rijdt weer en kleinere auto's kunnen wel. En dat betekent dat de bevoorrading gaat nog wel een beetje.
Jawel, een beetje lastiger, maar nee, dat is niet significant. Voor Oekraïne is dat wel jammer.
En mijn speculatie is natuurlijk, als je dit kan doen, misschien dat je dan nog een keer kan doen.
Nou ja, ik weet niet of jullie al hebben gezien hoe het gebeurd is, maar ja, er zijn verschillende scenario's. Maar ook hier weten we weer het fijne niet van.
Of een brandende vrachtwagen, of dan lees je bij andere mensen weer een bom eronder die een maand geleden al is geïnstalleerd. Ik weet het allemaal niet.
Daar moet je ook niet over speculeren. Even geduld hebben en kijken wat daar nou precies is gebeurd. Dat geldt ook voor Nord Stream. Want hoe eerder je het weet, hoe eerder je ook moet gaan broeden op een reactie. En je kunt daar beter even tijd voor nemen. Zo is het ook wel hoe het werkt, hoor. Maar kijk, wat er nu gebeurt is, Ja, is wel in die zin significant, omdat het in de zekere zin ook een verdere escalatie betekent van de strijd. En dit gaat natuurlijk ook betekenen, nou ja, dat hebben we net al besproken van, ja, wat gaat Amerika nou doen, gaat Frankrijk nu doen. Maar waar het nu op neerkomt, is dat je heel goed aandacht gaat besteden aan de zogenaamde deconflictie. Kijk, die Amerikanen, dat hebben we al eerder besproken, die zeggen van, we gaan escaleren, maar we deescaleren ook als dat nodig is. Dus die stappen die de Amerikanen nemen, die zijn heel erg wel overwogen. Iedere keer kijken ze hoe ver ze kunnen gaan. Als ze te ver gaan, dan nemen ze wat gas terug en dan deescaleren ze. Biden speelt dat spel op dit ogenblik hartstikke goed. Daar aan de grondslag ligt een heel deconflictiemechanisme. Dat wil zeggen, er is op 3, 4 maart zoiets volgens mij, is er een deconflictie hotline tot stand gekomen. Dat wil zeggen, een directe telefoonverbinding tussen het US European Command, dat is hier in Europa, die wordt geleid door generaal Ted Walters, en met zijn collega's in Rusland. En dat is eigenlijk een beetje ook opgezet naar analogie van wat er in Syrië is gebeurd. Daar hadden ze ook zo'n hotline. Als je in elkaars vaarwater komt of wanneer er allerlei operaties plaatsvinden, explosies plaatsvinden zoals de Krim, dan moet je dus onmiddellijk die hotline pakken om te kijken van wat gebeurt er hier en wat gaan jullie doen en kom je in elkaars vaarwater, dan zul je moeten deescaleren. Nou, dat is precies de grote vraag die ik nu heb, van hoe werkt dat op dit ogenblik en is die hotline ook gebruikt? Gaan we nu in een situatie komen dat de Russen en de Amerikanen elkaar aan het vertellen zijn wat er gaat gebeuren? Ik heb werkelijk geen idee. Die hotline nu bestaat er wel, maar we weten niet precies hoe die wordt gebruikt. Dus dit is iets waarvan ik echt benieuwd ben of daar de komende dagen iets van naar boven komt.
Dus het is theoretisch denkbaar dus dat toen dat gebeurde, dat Rusland en Amerika contact met elkaar hebben.
Ja, ik denk dat die kans vrij groot is dat gebeurd is. Dat de Amerikanen aan de Russen hebben gevraagd, dus op het militair niveau. Hè, want je moet het op verschillende niveaus zijn. Dit is echt op het hogere, niet het hoogste militaire niveau. Op het hoogste strategische en politieke niveau. Dan moet je gaan kijken, de baas van de krijgsmacht in Amerika, hè, de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, de minister van Buitenlandse Zaken, Defensie, en uiteindelijk ook de president die met Poetin zou kunnen gaan bellen. Dat is het allerhoogste niveau. Dit is nog op een wat lager militair niveau, niet onbelangrijk, maar dit heeft in Syrië min of meer ook gewerkt, niet altijd. En dat wordt natuurlijk nu ook weer in het leven geroepen.
Ja. We zullen het later in de boeken lezen.
Ja.
Voor nu bedankt.
Zeker. Tot morgen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.